Ik zal even een kleine recap geven, want we hebben dat is wat ik heb geprobeerd. We hebben gelezen bij Paulus dat Paulus het heeft over de dag van Jezus Christus, over de dag van Christus. Hij noemt het die grote dag. Maar een andere term waaruit we dat ook kennen is de dag van de Heer, de dag des Heeren. Als hij het heeft over de dag van Christus, klinkt dat goed, positief. Hè? Dan gaat het over die dingen die we daar hebben opgeschreven. Dat is een dag van redding, een dag waarop we onberispelijk zijn, een dag waarop er trots is en roem. Als hij het heeft over de dag van Christus, dan klinkt hij al negatiever. Dat is een dag waarop er oordeel is. En daarom ben ik naar het Oude Testament gegaan, omdat dat idee, hè, dat er een dag komt waarop er oordeel is, een dag die de dag des Heren wordt genoemd, al in het Oude Testament voorkomt. Alleen die dag komt op verschillende manieren voor. Daar worden verschillende betekenissen aan gegeven. En daarvoor hebben we net uit Amos gelezen. Amos die leefde in de 8e eeuw voor Christus. De dag van de Heer aankondigt, maar daarmee bedoelt hij eigenlijk het moment dat de Assyriërs het noordelijke rijk Israël veroveren.
Anders mag ik daar een vraag over. Ja. Want in Amos 5 vers 18 staat, wee hun die verlangen naar de dag van de Heer.
Ja.
Er kan toch nooit iemand verlangd hebben naar die dag dat Assyriërs binnen zouden vallen?
Nee. Wat ik daarover heb gelezen is dat ze denken dat dat dus een bekende term was in die tijd, de dag des Heren, en dat mensen dat positief opvatten. Dat is de dag dat God...
Ja, dat ze dan toch dachten aan die dag dat er verlossing...
Ja, dat is de dag dat God gaat komen en dat is een dag voor ons die goed zal uitpakken. Maar Amos zegt eigenlijk, ja, jullie denken dat het voor jullie goed gaat uitpakken, maar voor jullie gaat het helemaal niet goed uitpakken. Maar daarin zie je wel dus het idee dat als er over de dag des Heren wordt gesproken, dat dat over een toekomstig moment is waarop God gaat komen en de zaken gaat overnemen. En dat lees je bijvoorbeeld ook in Jesaja 13. Jesaja was een tijdgenoot van Amos. Die leefde in dezelfde tijd. En ook Jesaja schrijft over de dag des Heren. Jesaja 13. Laten we het maar niet helemaal lezen, want ik wil straks ook nog een stuk uit Jesaja lezen. Maar laten we vanaf vers 1 beginnen, gewoon. Jesaja 13?
13?
Ja. Jesaja was een tijdgenoot. Het was ook de zoon van een Amos, maar het was ook een tijdgenoot van Amos de profeet. Profetie over Babylonië. Het visioen van Jesaja, de zoon van Amos. Steek op een kale berg de strijd van op. Roep op tot de strijd en geef het teken. Dat ze optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb mijn heilige legers bevel gegeven. Mijn krijgshelden opgeroepen mijn wraak te voltrekken. Juichend over mijn majesteit. Hoor het rumoer in de bergen. De opmars voor een groot leger. Hij beschrijft dus inderdaad een leger dat in aantocht komt. Hoor het tumult van de koninkrijken, de volken die zich aaneensluiten. De Heer van de hemelse machten monstert zijn troepen. Daar komen ze, uit een ver land, van de verste plaats onder de hemel. De Heer komt heel het land verwoesten met de werktuigen van zijn toorn. Weeklaag, want de dag van de Heer is nabij. De dag van ondergang die komt van de ontzagwekkende. Daarom trillen alle handen en smelt ieders hart van angst. En nu ga ik gewoon even naar het eind van dit hoofdstuk. Vers 19. Babel, de parel onder de koninkrijken. De grote trots van de Galdeën. Babel wordt als Sodom en Gomorra. Steden door God verwoest. Nooit meer zullen er mensen wonen. Het blijft ontvolkt tot in het vuilste geslacht. Geen Arabier zal daar zijn tent op slaan. Geen herder laat er zijn kudde rusten. Ik lees expres wat korter. Maar ook hier zie je dat Jesaja, een tijdgenoot van Amos, die spreekt dus in dezelfde tijd, het heeft over de dag des Heren. Maar heel verrassend, Jesaja heeft het niet over de Assyriërs, die het noordelijke rijk veroveren. Hij heeft het over de Babyloniërs, hij heeft het over Babel. De parel onder de volken, dat verwoest zal worden. Nou weten wij uit de geschiedenis, Jesaja leefde in de 8e eeuw van Christus, ten tijde dat het noordelijke rijk werd verwoest. Maar Babel, dat was pas 120, 130 jaar later dat dat een grote macht werd. Dat Babel onder koning Nebukadnezar het zuidelijke rijk, Juda, veroverde. En dat heeft zo'n 50 tot 70 jaar bestaan. En toen is Babel verwoest. Babel is weer verwoest door de koningen die hier vandaan kwamen, de Mede en de Perzen. Dat profeteert Jesaja eigenlijk. Dus dat is een heel ander moment in de geschiedenis. En toch noemt hij dat ook de dag des Heren. Alleen dat is dan de dag des Heren voor de Babyloniërs. Het moment dat God zijn... dat lazen we, dat God zijn toorn komt. En de manier waarop God dat doet is door met vijandelijke legers, namelijk de legers van de Mede en de Perzen, te komen. Hier zie je dus weer het idee van de dag van de Heer. Dat is een bekende term. Het slaat op een toekomstige dag, maar niet per se wat wij zouden denken dat het maar één moment is. Het is iedere keer als God gaat ingrijpen en God zijn toorn over een volk brengt, wordt dat de dag van de Heer genoemd. Ja, laten we dan... Ja, zeker. Dus dat is ook het punt wat ik wil maken. Als je het over de dag des Heren hebt, als wij het over de dag des Heren hebben, hebben wij het over weer een ander moment. Maar ik bedoel gewoon duidelijk te maken dat het een bekende term is. Een term die vaker wordt gebruikt om een specifieke dag, om een specifiek moment aan te duiden. Namelijk de dag waarop God komt, God orde op zaken gaat stellen eigenlijk. De dag waarop hij gaat optreden.
En dat heeft u dus in de geschiedenis op meerdere momenten gedaan.
Dat is op meerdere momenten gebeurd, ja. Bijvoorbeeld voor het Noordelijke Rijk Israël. Bijvoorbeeld voor de Babyloniërs. Maar er is ook nog een moment dat nog toekomstig is. En daar kunnen we over lezen in Zacharia bijvoorbeeld. Zacharia 14. Zacharia is ook een profeet, maar die leefde weer na die Babylonische ballingschap. Hè, dus nadat het Zuidelijke Rijk door Babylon in ballingschap was gevoerd, tegen het einde van dat Babylonische Rijk, toen trad Zacharia weer op. Jona, Michanaan, Zephania, Haggai, Zacharia. Ja. In Zacharia 14 lees je ook weer over een dag van de Heer. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen. Jeruzalem, dat de buit binnen je muren worden verdeeld. Oh, ik zal iets eerder lezen. Ja, vanaf vers... Hoofdstuk 13 vanaf vers 9. Dat deel zal ik louter in het vuur. Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is onze God. En dit lees ik om te laten zien dat als hier over de dag van de Heer gesproken wordt, dan is dit in de context van het herstel van Israël. En dan zegt hij, er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen, zegt de Heer, om tegen Jeruzalem te strijden te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbieden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Nou ja, tot zover. En dat is precies wat u zegt, Tante Marga. In het Oude Testament zie je dus dat er op verschillende momenten door verschillende profeten wordt gesproken over de dag van de Heer. Dat kan een moment zijn wat al in de geschiedenis is gebeurd. Dat was een moment waarop God ingreep en een einde maakte aan een bepaald onrecht. Maar hier door Zacharia wordt ook gesproken over de dag van de Heer. En dit spreekt hij op een moment dat eigenlijk Israël alweer, of Juda, het Judeërs alweer aan het terugkeren zijn naar Juda, dus aan het eind van de ballingschap. En dan kondigt hij weer een dag van de Heer aan, waarin Jeruzalem door volken wordt vertrapt. Nou, dat was net al gebeurd, maar toch zegt hij dat dat weer gaat gebeuren. En dan zal God ingrijpen en dan zullen zijn voeten staan, staat er, op de Olijfberg. En deze dag van de Heer, die wordt inderdaad altijd vereenzeldigd met het idee wat wij ook hebben, dat er een moment komt dat Jezus terugkomt en dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ja, voor Israël. He, waar komt het idee vandaan dat Jezus ook zal terugkomen op de Olijfberg? Bij zijn hemelvaart staat hij op de Olijfberg, gaat op hoog en dan zijn er engelen die zeggen tegen de discipelen, wat staan jullie nou te kijken? Hij zal op dezelfde manier zoals jullie hem hebben zien weggaan, zal hij weer terugkomen. Dus hij zal weer staan op de Olijfberg en daarom wordt dit gekoppeld aan Zacharia 14. Waar staat dat God? Eigenlijk staat daar dat Jehovah zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar dat wordt natuurlijk gezien, dat doet God in de vorm van, hoe je het wil zeggen, Jezus. Ja, bijzonder hè? Ja. Ja, dat is ook de reden waarom als je in Jeruzalem bent, waarom je dus op de ene helling van de Olijfberg al die graven ziet. Al die mensen die zich daar hebben laten begraven. Dat ze geloven dat er eens een moment komt, als God gaat ingrijpen, de dag van de Heer, dat ze zullen opstaan en dat ze als eerste daar zullen zijn. Wat zeg je?
Zijn die plekken dan ook duurder?
Ja. Vast.
Ja, het zal wel eerder zijn.
We gaan er nog wat uit.
Ja.
Nou ja, dit lees ik dus om te laten zien, de dag des Heren is een idee wat al in het Oude Testament veel voorkomt, wat ook een centraal thema is. En dat is eigenlijk een dag of een moment waarop God gaat ingrijpen, hij het recht gaat herstellen en waarop hij ook afrekent met zijn vijanden, hè, waarop zijn toorn komt. En dat allemaal kun je heel mooi lezen in één stuk en dat wil ik helemaal met jullie lezen, dat is Jesaja hoofdstuk 2. En als je het mij vraagt, wat is nou een van je favoriete gedeelten uit de Bijbel? Dan is het dit, want ik vind dit gewoon een heel mooi visioen van Jesaja, waarin hij ook die dag des Heren beschrijft. Jesaja hoofdstuk 2. En ik denk ook wel bekende woorden hoor. Maar daarin proef je eigenlijk allebei de dingen. Die dag des Heren is een dag waarop een redding is, maar ook een dag waarop afgerekend wordt met Gods vijanden. In hoofdstuk 2 vers 2 schrijft hij: eens komt de dag dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten we leven in het licht van de Heer. Dan moet je even voorstellen hoe mooi dit is als je nu denkt wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wat voor ellende er overal is. Dat er een dag komt waarop God de volken zal leren om hun wapens op te smeden. Tot ploegijzers. Vanaf vers 6. U hebt uw volk, Jacobs nakomelingen, verstoten. Ze waren ontvankelijk voor invloeden uit het oosten. Net als de Filistijnen lieten ze zich in met waarzeggerij. Ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt. Ze vervulden hun land met zilver en goud. Hoe meer schatten, hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden. Hoe meer wagens, hoe beter. Ze vulden hun huizen met afgoden. Vereerden wat ze zelf hadden gemaakt. Goden die ze vormden met hun eigen handen. Ze zullen vernederd worden. Buigen zullen ze. Nee, vergeef het hun niet. Hier schetst Jesaja eigenlijk een beeld dat wij ook wel herkennen. Hè? Paulus noemt dat gelijk veroorzaakt worden aan de wereld om ons heen. Israël had ook heel erg het verlangen om net als alle andere volken te zijn en gericht te zijn op materiële rijkdom en op wereldsucces. Verschuil je tussen de rotsen, verberg je onder de grond, vlucht voor de vreselijke macht van de Heer, voor zijn geduchte majesteit. Wie hoogmoedig was, slaat de ogen neer. Wie trots was, buigt het hoofd. Want de dag komt dat alleen de Heer verhogen is. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verheven acht. Ze worden vernederd. Tegen alle ceders van de Libanon die zich zo trots verheffen. En tegen de eiken van Basan. Tegen de bergen met hun trotse hoogte. En de heuvels die zich hoog verheffen. Tegen iedere hoge toren. Tegen elke machtige muur. Tegen alle trotse handelsschepen. Schepen met kostbare laden. Allemaal beeldspraak om eigenlijk te zeggen wat hij nu zegt in vers 17. Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd. Wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. God maakt een einde aan alle hoogmoed van de mensen. Dan zullen de afgoden in het niets verdwijnen. Mens schuilt weg in rotsspelonken, in holen in de grond. Op de vlucht voor de vreselijke macht van de Heer. Voor zijn geduchte majesteit. Als hij komt om de aarde te doen beven. Op die dag zullen de mensen de afgoden, gesmeed van hun zilver en goud, gemaakt om te vereren, prijsgeven aan ratten en vleermuizen. Ze zullen wegschuilen in rotsholen, in kloven en bergspleten, op de vlucht voor de vreselijke macht van de Heer, voor zijn geduchte majesteit, als hij komt om de aarde te doen beven. Schenk de mens niet langer aandacht. Wat is hij zonder adem in zijn neus? Wat heeft hij te betekenen? Nou, best heftige woorden. Ik zie Fascina vies kijken. Maar dit is het idee van de dag des Heren. Dit is het idee van de dag van de Heer. Een dag waarop God alleen hoog zal zijn. Alleen God zal verheven zijn. En alle menselijke vernuft, alles wat wij als mensen tot stand brengen, geen plek meer zal hebben. Nou, waarom lees ik dit nou? Ik denk dat deze beelden, die beelden van de dag van de Heer uit het Oude Testament, wat het betekent, de dag van de Heer, dat de discipelen en ook Paulus dat gewoon in hun hoofd hebben, in hun achterhoofd, als ze spreken over die dag. Dat blijkt ook wel als je bijvoorbeeld de toespraak van Petrus leest in Handelingen 2, heeft hij het ook over de dag van de Heer. En daar citeert hij de profeet Joël, waar je ook uitgebreid kan lezen over die dag van de Heer. Maar ook bijvoorbeeld Paulus. Hè? Van Paulus kennen we dit bekende verhaal. Dat hij in Athene op de Areopagus staat. En eigenlijk als je dat leest, dat verhaal, met bijvoorbeeld hoe wij het evangelie altijd vertellen. God houdt van alle mensen. God is een redder van alle mensen. Wat natuurlijk waar is. Maar als je het met dat idee in de achtergrond leest, dan is het best verbazend wat Paulus zegt als hij daar in die Athene staat. Hij komt naar die Athenes. Hij mag daar op een gegeven moment wat vertellen aan de filosofen die daar bij elkaar zijn gekomen. En dan zegt hij, ik heb in jullie stad rondgelopen en ik zag een altaar voor een onbekende God. En die God die jullie niet kennen, die kom ik jullie verkondigen. Die God is veel groter dan al die andere goden die jullie vereren, want dat is eigenlijk de enige God. En die woont helemaal niet in het tempel. En die laat zich helemaal niet door mensenhanden dienen. En dat is de God die alles heeft gemaakt. En dat is de God in wie wij eigenlijk leven, in wie wij ons bestaan hebben. En die God heeft uit één mens, heeft hij alle mensen gemaakt. En het is de bedoeling, zegt hij, dat alle mensen die God gaan zoeken, zodat ze hem ook kunnen vinden. En daarom ga ik rond, zegt hij, om nu alle mensen overal op te roepen om tot inkeer te komen. Zich te bekeren van hun verkeerde weg, van hun afgoderij, van hun onrecht. Want, zegt Paulus dan, hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Paulus heeft het dan over een dag die gaat komen waarop God een rechtvaardig oordeel gaat vellen. En dat gaat hij doen door een man die hij daarvoor heeft aangewezen. Dat is Jezus die ik jullie verkondig. En het bewijs daarvoor heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Oftewel, deze Jezus, dat is de redder die God heeft gestuurd, die de dood overwint. Je proeft daarin wat Paulus zegt tegen die Atheners. Je proeft daarin ook dat idee dat er een moment komt. In zijn brieven aan gelovigen noemt hij dat de dag van Christus. Want dat is een positief moment. Maar tegen die ongelovige Atheners zegt hij. Er komt een moment dat God gaat opstaan en God het recht in handen zal nemen. Komt dus tot inkeer. En dat is ook Paulus' boodschap aan ongelovige mensen. Je leest dat ook verder bijvoorbeeld in Handelingen. In Handelingen 24 is Paulus gevangen genomen als hij naar Jeruzalem gaat. En dan zit hij in de gevangenis en wordt hij beschuldigd. Dan is er ook een hele rechtszaak, maar die rechtszaak wordt weer uitgesteld. En dan komt op een gegeven moment de rechter, de procurator Felix, die komt naar Paulus toe in de gevangenis, omdat hij dan met hem wil praten. En dan lees je ook dat die Felix, dat schrijft Lucas, dat die Felix bang wordt op het moment dat Paulus over het oordeel gaat praten. Dat is dus iets wat Paulus ook deed. Dat is iets wat wij niet zo gewend zijn, om zo over God te praten. Maar dat is een idee wat je dus wel in de Bijbel ziet. En wat Paulus ook benoemt. De dag des Heren, een moment dat God gaat ingrijpen. En zorgt dat je klaar bent. Hebben we ook net gelezen in 1 Thessalonicenzen 5. Hè? Wees waakzaam, wees nuchter. Zorg dat je klaar bent. Zorg dat je je bewust bent dat die dag gaat komen. En over die dag wordt natuurlijk ook gesproken in het laatste boek van de Bijbel. Paulus schrijft er trouwens ook over in Romeinen 2. Misschien gaan we dat morgen lezen. Dat is ook heel raar als je dat leest, want dan heeft hij het ook over dat er een dag komt van Gods toorn. En een dag waarop hij de daden van de mensen gaat oordelen. En ieder die het goede heeft gedaan zal een eeuwig leven krijgen, maar die het slechte heeft gedaan niet. Dat begrijp je niet. Dat begrijp je alleen als je je bewust van bent dat dat idee van de dag van de Heer, dat dat al bestaat daar in die cultuur. Dat mensen zich daar bewust van zijn. En in Openbaring, als je Openbaring 1 leest, Openbaring 1 vers 10, hè, Openbaring begint, dat begint eigenlijk met te zeggen, dit is het boek van de onthulling van Jezus Christus. En dan beschrijft Johannes dat hij op het eiland Patmos is. Vanaf vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als u, deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten. Hij beschrijft dus, hè, hij zit op Patmos in ballingschap, omdat hij vervolgd wordt vanwege het evangelie. En dan zegt hij, op de dag van de Heer, raakte ik in vervoering. Eigenlijk letterlijk staat er daar, ik kwam in de geest in de dag van de Heer. In de heerlijke dag. En de letterlijke uitleg hiervan is dus dan ook dat Johannes op een of andere manier in de geest, in geestesvervoering, overgeplaatst werd naar dat moment waar we het de hele tijd over hebben, naar de dag des Heren. En alles wat hij dan ziet, dat moet hij opschrijven in het boek. En dat is het boek Openbaring. En daarin zit dus ook het idee dat in het boek Openbaring de dag van de Heer, dat toekomstige moment, beschreven is. En inderdaad lees je dezelfde beelden in de Openbaring. We hebben net gelezen bij Jesaja in Jesaja 2 dat mensen vluchten en zich in holen verschuilen. Dat lees je in hoofdstuk 6. Dan wordt het de dag van de toorn van God genoemd. En dan lees je ook dat mensen zich proberen te verschuilen omdat ze bang zijn voor die toorn van God. Ook later in dat weet ik niet uit mijn hoofd in welk hoofdstuk, lees je ook over dat het de dag van God wordt genoemd. En dat mensen zich, of vijanden van God, zich klaarmaken voor een grote oorlog tegen God. He, Armageddon wordt dat ook genoemd. Daar lees je diezelfde ideeën van de dag van de Heer. Een dag, een moment in de toekomst waarop God gaat opstaan, gaat afrekenen met zijn vijanden en het recht gaat herstellen. Nou, waarom hou ik dit hele betoog nou? Omdat ik denk dat het goed is om dat ook te beseffen. Wij zijn heel erg wij zijn heel erg geneigd om het positieve van het evangelie te benadrukken. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. God is redder van alle mensen. God is liefde. Wij zijn super blij dat we daarbij horen. Wij kijken uit naar de dag van Christus, de dag van Jezus terugkomst, de dag waarop we voor hem zullen staan, waarop we onze geliefden die zijn gestorven weer zullen zien. Maar de andere kant van het verhaal is dat die dag, dat moment, er ook een zal zijn waarop God gaat afrekenen met zijn vijanden. En dat is geen pretje, maar dat staat ook in de Bijbel. En dat moeten we niet proberen weg te duwen of niet proberen te lezen. En ik denk dat we dat wel eens vergeten. En juist Paulus, bijvoorbeeld Paulus, die leefde in een hele andere tijd dan wij. Hè? Paulus leefde in een tijd waar het Romeinse Rijk, waarin een klein deel van de bevolking het heel goed had, in heel veel rijkdom leefde, maar waarin ook een heel groot deel van de bevolking, hè, denk aan alle slaven, ik probeer op te zoeken, 30-40% van de bevolking, afhankelijk van waar je leefde in dat rijk, slaaf was, dat telde je gewoon niet mee als mens. Daarnaast alleen als je Romeins burger was, had je een bepaald recht. Als je dat niet was, had je diezelfde rechten niet. Heel veel mensen zullen arm geweest zijn en zullen moeten hebben sprokkelen voor hun bestaan. Paulus leefde in een compleet andere tijd en situatie dan wij hier in het Westen. Wij hebben het eigenlijk alleen maar goed. En wij kunnen ons daarom die andere kant van de dag van de Heer ook moeilijker voorstellen. Maar voor Paulus was het een blijdschap om te denken dat er eens zo'n moment komt waarop God dat recht gaat herstellen. Juist ook omdat Paulus tijdens het brengen van het evangelie zo vervolgd wordt. Hij was nergens zijn leven zeker. En dat, je leest ook in de brieven, in de Filippenzen en ook in de Thessalonicenzen, dat dat ook geldt voor al die nieuwe gelovigen. Die waren hun leven niet zeker. Die werden vervolgd door mensen. Die konden niet zo, als wij nu bij elkaar zitten, zo makkelijk bij elkaar komen. Heel veel moest in het geheim. En daarom was het idee van die dag van Christus en ook de dag van de Heer, om naar uit te kijken, was ook volop aanwezig. En dat is het laatste wat ik met jullie wil lezen. Dat lees je ook als je in 2 Thessalonicenzen leest. Thessalonicenzen 1 vers 4. En dit gaat ook over de dag van de Heer. Wij spreken dan ook in de gemeente van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt wanneer hij u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig acht. Ze hebben dus lijden te ondergaan, die Thessalonicenzen. God is inderdaad rechtvaardig. Hij zal met uw onderdrukkers afrekenen door hen zelf te onderdrukken. Maar u die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer de Heer Jezus vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht toont. Dan straft hij hen die God niet erkennen en geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige ondergang zijn, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Op die dag, heeft hij het weer over de dag, komt hij om te worden geprezen door al zijn heiligen, om te worden geëerd door alle die tot geloof gekomen zijn. Hè? Op die dag alleen is Jehovah verhogen, hebben we bij Jesaja gelezen. Dat lees je ook hier. Ook door u, want u hebt ons getuigenis geloofd. Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping waardig acht. Dat hij door zijn kracht u de vaste wil geeft het goede te doen. En u vanuit uw geloof al het mogelijk tot stand laat brengen. Dan zal de naam van onze Heer Jezus door u geëerd worden. En u zult door hem geëerd worden. Dankzij de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Ik ga nog even door. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus. Hè, hij verbindt daar dus de komst van Jezus Christus aan. Waarbij we met hem worden verenigd, zeggen we u. Verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer al is aangebroken. In dit stuk heeft Paulus het dus ook duidelijk over de dag van de Heer, dat lezen we op het eind. En hij stelt het inderdaad ook zo voor, zoals in het Oude Testament. Als dat is een dag waarop God gaat afrekenen, in dit geval Jezus, met zijn vijanden, maar waarop hij alleen verhoogd zal zijn. En ja, ik vond het interessant om zo te bespreken, omdat dit denk ik een aspect is van het evangelie, dat heb ik net al gezegd, wat wij niet zo vaak benadrukken, maar wat voor Paulus wel een hele realiteit is. En ook een belangrijk deel om te benoemen, juist ook, kan je voorstellen, in zijn tijd, waarin het veel lastiger is om te gelovigen, en waarin je als gelovige veel meer met verdrukking te maken heeft. En daarom is het voor ons weer wat moeilijker om je dat voor te stellen. En daarom benadrukken wij dit misschien ook minder. Of zeg ik nu iets heel geks?
Nee. Aha, in het Oude Testament, ik dacht in de Psalmen, wordt er ook met vreugde uitgekeken als er gerichten komen.
Met vreugde uitgekeken als er gerichten komen. Nou ja, dat ligt dus aan je achtergrond. Als jij...
Want de aarde zal vol zijn van de heerlijkheid des Heeren.
Ja.
In de Openbaring ook, als Babel te wonderen gaat, dan staan ze te juichen.
Staan ze te juichen, ja.
Niet van hoogadelijke mensen, maar.
Ja.
Afhankelijk van het perspectief.
Afhankelijk van het perspectief, dat is het, denk ik. En ik denk ook wel dat wij dat, tenminste, praat ik misschien voor mezelf, dat perspectief wel eens kwijt zijn geraakt. Omdat je het goed hebt, omdat je gemakkelijk kan zeggen: ik wil dat het met alle mensen goed gaat. En omdat wij niet verdrukt worden door Gods vijanden. Ja.
Ja, en misschien wel omdat wij ook te veel de nadruk brengen. Altijd op de eindfase, God wordt alles in alles.
Ja.
Alsof die hele tussenfase niet belangrijk is.
Niet belangrijk is.
Ik denk dat het een goed woord voor Ed zegt.
Ja.
Wij hebben het inderdaad heel snel over de komst van de Heer. En dan gelijk God komt wel met alle mensen tot een doel,
ja.
Door de gerichten. Maar die periode voor ons is een hele periode.
Ja.
Maar ja, het is toch ook bij, was dat de kino of zo? Waar de paarden door bloed zullen.
Die beschrijvingen zijn er in de Bijbel.
Daar stonden, daar word je goed bij van het idee.
Dat paarden tot in hun enkels of door bloed waren. Ja. Wil iemand nog iets opmerken? Vragen?
Nou ja, kijk, je wordt dan wel een beetje geprikkeld van, we hebben het natuurlijk vaak over die dag van toorn en voor de komst van de Heer, en dat zou dan 7 jaar duren of 3,5 en dergelijke. En je vraagt je af, nou, met deze hele beschrijving, waar ligt die periode dan? Paulus spreekt daar niet zozeer over van dit gaat 7 jaar duren en dan zullen we pas de komst van de Heer meemaken of wat dan ook. En dat vraagt me dan wel eens af waar dat dan zou liggen.
Wanneer begint de dag des Heren?
Ja, die dag van toorn kan ik me heel goed voorstellen. De aarde die gezuiverd wordt als hij komt kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar die periode, dat weet ik nog niet.
Dat zegt de Bijbel niet duidelijk.
Nee.
Dus het is altijd de vraag of wij dat ook moeten weten.
Ja.
Maar Paulus zegt wel, hè, wees niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Dus in die zin zou je het wel moeten verwachten. Maar de vraag is of je dan ook weet wanneer dat precies is. Ja. Daar wil ik het overigens ook dan morgen over hebben. Morgen wil ik hopelijk wat luchtiger onderwerp hebben. Wat is nou onze verwachting? Wat kunnen we zeker weten? Leven we op dit moment in de eindtijd? Dus. Ja. Meer ga ik er niet over zeggen.
Dat is
heftiger
dan alles.
Ja. Zal ik afsluiten met gebed? God en Vader, Vader van onze Heer Christus Jezus, dank u wel dat we hier zoveel uit de Bijbel mochten lezen. Bid u dat die woorden vooral bij ons mogen blijven, dat we daaruit mogen leren wie u bent, wat u ook aankondigt door uw profeten, door Paulus ook, dat er een dag komt waarop u het recht gaat herstellen op aarde. Maar dat dat tegelijkertijd ook een dag voor ons, die bij u horen, aan wie u geloof hebt gegeven, een dag van vreugde mag zijn, waarop we bij u mogen komen, waarop we verenigd worden met Jezus ook, onze Heer. Waarop we mogen delen in de vreugde, omdat we dan ook alle mensen van wie we houden, die ook bij u horen, dan weer zullen zien. Dat is echt een geweldige verwachting en ik wil u daar mijn dank ook voor uitspreken, dat we die zekerheid hebben in ons leven en dat het ook voor ons op die manier een realiteit mag zijn. Geeft u ook dat we vanuit die verwachting mogen leven, ook als er moeilijke dingen gebeuren in ons leven, als er mensen ziek zijn, als er mensen overlijden. We kennen nu mensen ook die dodelijk ziek zijn. Maar ook als het dagelijks leven gewoon soms moeilijk is, als we somber zijn, mogen we altijd uitkijken naar de dag waarop Jezus gaat terugkomen en de dag waarin u alles recht gaat zetten. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen.